tegen het leven aankijkt, hier, mensen hier, of thuis, degene die kijken. Maar dit is van kracht. Dit is van kracht. Dat de Heer is opgestaan. Dat hij verrezen is, dat niemand hem kon tegenhouden. En mooi is, dat gaat verder in de gemeente ook werken. Dat mag verder in je leven gaan werken. Vind je prachtig? En je denkt, wat zullen we nog discussiëren? Dit telt. Dit is kracht. Dit is leven. Dit is licht. Zo. Nou, ik heb vanavond een mooi stuk, want we gaan weer verder in Handelingen. En we waren bij Herodes gebleven. En daar hadden we nog een pultje mee te schillen. Dus wij gaan verder in Handelingen 12, vanaf vers 20. Want zover waren we inmiddels bij het leerhuis Handelingen. En wel aflevering 28. Dat is voor de start. ...28e aflevering en we zitten inmiddels in Handelingen 12... ...vanaf vers 20. Destijds, zo begin ik... ...was Herodes de inwoners van Tyrus en Sidon vijandig gezind. De beide steden stuurden gezamenlijk enkele afgezanten naar het hof... ...waar ze Blastus, de kamerheer van de koning... ...voor hun zaak wisten te winnen. Ze wilden vrede sluiten... ...omdat hun gebied... voor de voedselvoorziening afhankelijk was van dat van de koning. Dat zie je. Op de overeengekomen dag nam Herodes in zijn koninklijke gewaad plaats op zijn troon en sprak het volk toe. De mensen riepen luidkeels, hier spreekt een god, geen mens. Herodes, jij bent een god. Onmiddellijk werd Herodes geveld door een engel van de Heer, omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen en door wormen aangevreten blies hij de laatste adem uit. Ja, zo werkt het ook. Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun gift overhandigd te hebben. Ze namen Johannes Marcus met zich mee. Ik lees je door, want we zullen ook hoofdstuk 13, vers 1 tot 12 behandelen. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simon die Niger werd genoemd, dat is de zwarte, Lucius de Cyreniër, Manaen, een jeugdvriend van de tetruig Herodes, tetruig is een moeilijk woord voor viervorst, en Saulus. Op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Nou, dan gaan ze eerst naar Seleucië, dat is een havenplaats, en vandaar per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagoge van de Joden. Johannes was met hen meegegaan, dat is die Johannes Marcus, hè? Die heb je nog, hè? Om hen te helpen. Ze reisden het hele eiland rond tot ze in Paphos kwamen, waar ze een Joodse magier aantroffen. Een valse profeet die Bar Jezus heette. Dat is wel Bar, als je zoon van Jezus heet. Ja. En tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, de proconsul. Dus dat is de vervangend, diegene die het land leidt namens de consul. Ze hadden altijd twee consuls in het Romeinse Rijk en één moest voor de oorlogen zorgen en de ander voor het bestuur. Goed. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord van God. Maar Elimas, zoals Bar Jezus ook wel werd genoemd, want Elimas betekent magier, stelde zich tegen hen te weer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden. Daarop keek Saulus, die ook bekend stond als Paulus, hem strak aan. En vervuld van de Heilige Geest zei hij, u bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpalen? Zo. Ja, nou, je zou zeggen, die zat niet in de gemeente, dus dat kon wel tegen u. Maar stevig, hè? Ik zal je straks laten zien wat er werkelijk staat, dat is nog steviger. Let op, De hand van de Heer zal u treffen, dat staat er niet. U zal blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien. Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Toen de proconsul dit zag, aanvaarde hij het geloof diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd. Ja, dus dan moet je maar kijken waarom die had het geloof aanvaarden. Het is altijd leuk, hè? Er zijn zoveel interpretaties dan. Je kan twee kanten op in ieder geval. Goed, even. Nou, vers 20, daar zijn we begonnen. Dus Herodes was destijds de inwoners van Tyrus en Sidon vijandig gezind. En wat doen ze? Ze sturen gezamenlijk enkele afgezanten naar het hof, waar ze Blastus, de kamerheer van de koning, voor hun zaak weten te winnen. Herodes, en dat had je gevolgd, hè, die woont nu weer mooi aan de zee in zijn paleis aan Caesarea. Er zijn nog overblijfselen van. Kan je straks bekijken. Hè, dat is prachtig. Hij heeft het naar zijn zin, maar hij moet ook aan besturen doen. En wat in hem werkt, dat gaat natuurlijk door te werken. Ook al is hij nu daarheen gegaan, naar Caesarea. Hij is, en dat lees ik letterlijk, hevig vertorend op de Tyriërs en Sidoniërs. Ja? Als je het land hebt, het land Israël, dan moet je daar boven denken. Dan kom je daar bij nu is dat Syrië. Ja, Syrië. En daar heb je dus twee kustplaatsen, twee kuststeden. En dat zijn dus ook koninkrijkjes, om het zo maar te zeggen. Want zo was het nog in die tijd. Ja? Het is gebied ook waar de Filistijnen deels gezeten hebben. Goed, dan weet je een beetje waar ze zitten. Waarom dat hij vertorend is, dat is niet helemaal duidelijk. Sommigen denken dat hij een soort handelsconflict met ze had. En dan moet je weten dat Tyrus en Sidon voor hun graan afhankelijk zijn van dat hele gebied van Herodes. Want dat is de graanschuur van de landen eromheen, een beetje. Ja? Dus, en misschien heb je ook meegepakt in de vorige keren dat er op dat moment hongersnoden zijn. Bijvoorbeeld in Judea. En daarom zijn die twee andere knullen, apostelen, die zijn even op stap naar Jeruzalem. Omdat ze geld ingezameld hebben voor die hongersnood. Ja, dat hebben we allemaal gehad. Maar ik herhaal het even. Ja? Dus ze denken, als die Herodes nou vertorend blijft, dan zitten wij straks
zonder eten
en zonder graan. Ja? Nou, en wat doen ze dan? Nou, er staat in vers 20 letterlijk, gaat het verder, eensgezind komen ze naar hem toe. Ja? MBV die heeft daar wat anders van gemaakt. Eensgezind komen ze naar hem toe. En dan gaat het verder het vers. Ze overtuigen Blastus, de kamerheer van de koning. Dus Blastus is een hoge figuur. En die adviseert de koning. En mensen mogen vanwege zijn advies wel naar binnen of niet naar binnen. Dat is duidelijk, hè? Dan heeft hij een kamerheer. Die gaat over de kamer van de koning. Niet over de Eerste en Tweede Kamer. Maar over de kamer van de koning. Het heeft te maken met zijn regering, dat snap je. Hij adviseert de koning. En zo komen ze bij Herodes. En ze vragen niet om graan, maar ze vragen om vrede. Lees ik. En dat betekent, want wat is nou die vrede, wat is nou die shalom, dat die toestand zoals die is, zo zal blijven. Dat daar geen inbreuk op gemaakt wordt. Dat er geen inbreuk op gemaakt wordt dat er graan geleverd gaat worden. Nou, ik probeer het een beetje uit te leggen. Hè? Dus ze vragen hem graan te blijven leveren. En ze vereren Herodes een soort. Want je moet die man ook natuurlijk lekker pluim onder zijn hoed steken. En een vering in zijn goed. Dat begrijp je. Dat doen ze ook behoorlijk. Want het zijn natuurlijk ook slimme figuren. Het zijn niet voor niks gezamenlijke gezanten. Daar sturen ze niet mensen heen die plomp verloren binnenkomen. Zeggen ze, Herodes, we moeten wel even graan nog blijven krijgen van je. Nee, ze gaan hem eerst vereren. Ze vragen om vrede. En Herodes, nou als je Herodes een beetje kent en die geest die in hem leeft. Als ze hem vereren, dan is die graag die hele gulle man. Weet je wel, die geeft en die geeft. Ja? Daar staat hij ook weer zelf centraal in. Ja? Dus, hij staat in het middelpunt, die Herodes. En zo leeft hij ook. Dus je snapt hoe dat allemaal werkt en loopt. Ik heb je iets van het verhaal verteld. En een heel klein beetje van wat er dus voor werkingen zijn. Nou, dan zien we in vers 21. Op de overeengekomen dag neemt Herodes in zijn koninklijk gewaad plaats op zijn troon en spreekt het volk toe. Op een vastgestelde dag, staat er letterlijk, trekt Herodes een koninklijk gewaad aan. En dan gaat hij op de verhoging zitten en hij spreekt hen toe. Hij zit dan in zijn theater. En dat is, om precies te zijn, het amfitheater. Dat ligt niet aan de zee. Dat is niet het theater wat hier aan de zee ligt. Maar het is dat altijd ook een beetje daar buiten ligt. Dus als je daar komt, dan moet je altijd opletten dat je ook daar naartoe gaat. Ja? Dan weet je daar weer die toespraak, korte toespraak, plaatsgevonden. Van Herodes, althans datgene wat wij hiervan meekrijgen. Hij gaat op die verhoging zitten. Sommigen zeggen op een buma of op een troon, maar er staat letterlijk, hij gaat op de verhoging zitten. En hij spreekt hen toe. En dat moet geweldig geweest zijn voor de mensen. Flavius Josephus schrijft hierover, gewoon in zijn geschiedschrijving, tijdens de spelen, ter ere van de keizer, verschijnt Herodes in een zilverkleurig gewaad in het amfitheater. Zie je hem binnenkomen? En nou schijnt de zon daarop. Die schijnt er helemaal op. En dat hebben ze ook goed uitgekiend natuurlijk. De zon schijnt op zijn gewaad. En hij loopt daar en hij glanst en hij schittert. En dat is wat hij graag wil natuurlijk. Glanzen en schitteren. En goed, nou zeggen twitteren maar. Glanzen en schitteren. En Herodes haalt vanuit zijn ereloge een vredelievende toespraak. En wat zien we dan? De mensen roepen luidkeels, want ze kijken nog naar die schittering en naar oh, ze zeggen, hier spreekt een God, geen mens. Dus, wat doen die mensen? Die vereren hem als God. En wat wil Herodes graag? Dat ze hem als God vereren. Dat snap je wel. En in deze tijd werkt deze geest nog steeds. En hij wil bij iedere mens waar hij de kans krijgt, wil hij dit uitstallen. Wil hij dit uitleven, om het nou maar even zo te zeggen. Ja? Goed. Wat zien we? Herodes laat zich dit eerbetoon welgevallen. Ah, ik ben een god. Ja, dat dacht hij zelf al, maar nu gaan ze hem bevestigen. Petrus heeft ook zoiets meegemaakt. We hebben dat een keer behandeld, want we hebben het al gehad, maar pak het nog maar even bij. In Handelingen 10, vers 25... Een heel andere situatie bij die Cornelius, hè? Daar wil iedereen, is hij dan gekomen, weet je nog? Ja? Ja. In Jaffa, weet je nog dat huis? Daar? Hij kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich eerbiedig voor hem met zijn voeten ter aarde. Nou, daar staat letterlijk, ik denk dat ik dat toen ook gezegd heb, en vallend aan zijn voeten aanbidt Cornelius hem. En wat zegt Petrus dan? Dan zie je ook, Petrus zegt, sta op, zegt Petrus. Je moet mij niet aanbidden. Wat geeft hij daarmee aan? Hij geeft daarmee aan, hij neemt stelling, ik ben geen God. En hij zegt, ik ben ook maar een mens. Dus, beste mensen, inclusief mezelf, laat je nooit aanbidden en vereren. Dat is alleen voor God en voor Jezus en voor Gods heerlijkheid. Ja? Wie in jou mag verder gaan werken. Wat leren we hier nog meer uit? Wat mensen in alle kerkelijke kringen, dus ook in onze kring hebben. Wees niet te gevoelig. Niet al te gevoelig, ik zeg het heel netjes, voor eer van mensen. Ja? Je zal moeten leven van eer van mensen, dan ga je toch dood? Nou, dat zie je trouwens bij Herodes. Ja? Ja? Stel dat je zelf alle eer moet hebben. Nee, maar dit heb ik gedaan. Dan zou ik verwachten, als ik dat zeg, dat die anderen natuurlijk gaan wieren over, oh, wat heb je dat goed gedaan. He? En misschien is dat ook wel iets wat goed gegaan is, maar als je het zo neerzet, dan kan de Heer er niet meer in werken. Zo simpel is het voor mij. En dan leef ik, dan leef jij, stel dat je tegenkomt bij jezelf op dat moment, leef jij niet tot eer van God, dus kappen met die handel. Weg ermee, als je doorkrijgt. Want anders ga je Gods heerlijkheid niet openbaren, maar openbaar je gewoon dat je een goede vent ben, dat je een fijne vent ben, dat ze je allemaal mogen. Nou, dan is er toch wel op dit moment nog iets mis als die allemaal mogen. Goed. Dus dan openbaar je, zei ik, Gods heerlijkheid niet. En ik zeg nog, ik ga verder. Dan verzwak je Gods geesteswerkingen in jou. Want het is een boze geest die wil dat je eer voor jezelf krijgt. En Gods geest, die geeft de eer aan God. Ja? En Jezus ook. Heb je hem? Gods geest richt je nooit op jezelf. Of arm, ik. Of nee, maar ik ben... En wat je nou allemaal bent. Ja, want... Ja, ik kan er niks mee. En in mijn eigen leven wil ik dat, waar het nog komt, weg hebben. Gods geest, en dat is heel eenvoudig, hè. Richt je op Jezus. Richt je op zijn gemeente. Richt je op de hemel. He, je kan, wat is er op aarde aan de hand? Daar kan je hele praatgroepen over oprichten. Maar het gaat erom, waarom gebeurt dat en wat gebeurt er dus in de hemel op dat moment? En het aardigste is als je dan zegt, wat gebeurt er in de hemel op dat moment bij mijzelf? Of wat er bij die ander gebeurt, heb je natuurlijk al lang door. Goed. Ja. Jezus wil in jou en mij, en dat vind ik zo mooi, zijn gemeente bouwen, opbouwen voor God. Dus laat je nooit aanbidden. Aanbid God en Jezus alleen. En laat de geest van aanbidden doorwerken in je leven. Dat is toch prachtig? Hebben we in het gemeenteweekend al een beetje van geproefd. En gezegd, ja, inderdaad. Maar ook onbekend, denk ik. Hé, daar kan ik wel meer van. De geest van aanbidden laten werken als er allerlei dingen gebeuren die niet leuk zijn. Hoe? Nou, zou je zeggen dat ik dat... Dat mij nog niet lukt soms. En soms meer dan soms. Ja? Dus wees vertrouwd als je denkt. Wow. Maar het is wel wat ik wil. Het is wel wat we willen met elkaar. Het is wel waar we op terugkomen. Op die manier. Want zo levend kan Jezus mij en jou verder hoger opvoeren. En je ziet, Herodes reageert heel anders. Bij hem zie je het omgekeerde. Hij is uit op eigen eer. Op macht. Hij wil alles te vertellen hebben. Ja? Op pracht en praal. Zelf staat hij in het middelpunt. En hij is zichzelf tot God. Dan heb ik het mooi bij elkaar gepakt. En je wist het al. Hij keert zich tegen het evangelie. Hij komt op tegen God en zijn woord. Hij komt op tegen Jezus en zijn boodschap. En hij vermoordt. Dat hadden we al gehad. Bij leraarshandelingen. Hij vermoordt Jacobus. Ja? En toen het allemaal een beetje te heet onder zijn hoed werd, is hij naar Caesarea gegaan. Dat heb je nog, hè? Dus je ziet die grootvorst in zijn leven, als je meekijkt, dood en verderf uitwerken. Ja? En als die geest nu werkt in het leven van een mens en het gaat door en het gaat door en hij hebt niet in de gaten, dan maakt dat hem dood, maakt dat hem passief of een beetje actief in het negatieve, maar dat is ook passief. En dan zakt hij verder weg. Het is goed om dat gewoon te typeren. Want hier bij Herodes zie je hoe die geesten en hoe die grootvorst werkt. Nou, dan zien we vers 23. Vers 23. Onmiddellijk werd Herodes geveld door een engel van de Heer. Omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen en door wormen aangevreten blies hij de laatste adem uit. Bier. Ik vertaal het je. Onmiddellijk sloeg hem een engel van de Heer, omdat hij de eer niet aan God gaf en geworden door wormen gegeten, stierf hij. Ja? Je mag er gewoon dezelfde vertaling van maken. Ik zie er toch wel een verschil in. Ja? Dus er gebeurt iets. Er gebeurt iets. Vanuit dat negatieve proces gebeurt er iets. Nou, ik wil je eerst een vergelijkende tekst met je pakken. Laat hem nog maar even staan, Frank. En dan mag je opzoeken met me Jesaja 66. Jesaja 66. Vers 1. Even een luguber stukje hoor. Er zijn mensen die houden niet van de negatieve delen in de Bijbel. En die willen ze dat maar het liefst schrappen. Maar dan heb je niet het evenwicht. Vers 22 tot 24. Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan, spreekt de Heer. Zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. Mooi, hè? Heb je hem? Voor jezelf? Elke nieuwe maan, elke sabbat opnieuw, zal alles wat leeft hierheen komen, om zich voor mij neer te buigen, zegt de Heer. Ja, dat zegt hij ook. Dus dat is een soort gebod als je daar goed naar kijkt. Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen. Daar komt hij. De worm die aan hen knaagt zal niet sterven en het vuur waarin ze branden zal niet doven. Ze worden verafschuwd door alles wat leeft. Ja, dat staat nou aan het eind van het boek Jesaja. Ja, daar zie je hoe dat werkt. Daar zie je hoe dat ene proces werkt en hoe dat andere proces werkt. En hoe dat tot een volheid komt. En de Heer zegt, jullie zullen voor mijn aangezicht komen. En degenen die zich tegen me keren, dus niet voor zijn aangezicht komen. En woord met die rotzooi, daar heb ik niks van. Ze zullen erin opkomen. En als ze op eigen eer uit zijn, dan hebben ze hier ook niks aan het woord van God. Hè? Want daar doen ze dan verder niks mee. Dan zullen ze ook omkomen. Dat zegt de Heer. Natuurlijk is er een verandering in mogelijk, maar dit is de voleinding als mensen alsmaar vast blijven houden en vast blijven houden. Dus, wie tegen God in opstand komt, die gaat dood. Ik bedoel niet dat hij dood neervalt. Ja, heb je hem? Maar die gaat dood. Die is niet meer actief voor Gods koninkrijk. Woorden van God. Ja, wat zegt het me nog? Zoiets. Ja, allemaal moeilijk. Nou, dat denk ik niet. Aan hem knaagt, en dat hoor je dan, dat heb ik nu net geïllustreerd bij de laatste zinnen, aan hem knaagt een worm. Hij komt in handen van een occulte geest. En die occulte geest voert hem af naar de dood. Ik schilder even het proces. Hè. Dieper nog, als dat maar doorgaat en doorgaat, komt hij in het verderf en het wordt steeds erger. En je leest, die worm die aan hem knaagt, zal niet sterven, dat gaat maar door. En tegenwoordig is dat ook zo, want stel je voor dat je daar last van hebt en op allerlei manieren. Dan is goed deze een kapper mee. Hè? Want laat die worm maar de groeten ermee. Ik laat mezelf niet ontbinden en dat ik niet meer kan leven. En zo? Ja, nou dan zou je misschien klagen mensen dan ook minder. Gaan ze meer de grootheid van God zien en de geest van aanbidden laten leven in hun werken? Dat gaat in hun werk. Dat gaat toch overal bovenuit? Ja? Oké. Nog een tekst. Even erbij. Ezechiël. Kom. Ezechiël 28. Denk goed voordat we even afsteken naar Herodes. Om dit even duidelijk tegen het licht te houden. 28. Waar had ik hem? 6 tot 10. Vanaf vers 6. Daarom zegt God de Heer, omdat je jezelf een God gelijk acht, zal ik vreemde volken op je afsturen. Nou ja. De vreedste van allen, die met hun zwaarden al je schitterende wijsheid zullen vernietigen en je van je luister zullen beroven. Ze zullen je het graf indrijven. Je zult een gewelddadige dood sterven in het hart van de zee. Nou, dat kan je wel geestelijk vertalen, dat je niet denkt dat hij in een zee terechtkomt. Maar geestelijk, het hart van de zee, dat is het put van verderf. Ja? Zul je blijven zeggen, ik ben een God, als je oog in oog staat met je moordenaars? Wanneer je in de macht bent van hen die je zullen doden, zal blijken dat je een mens bent en geen God. Je zult de dood van een onbesnedene sterven door de hand van vreemdelingen. Ik heb gesproken, zo spreekt God de Heer. Ook een leuke preektekst. Ja. Ja. Maar daar zit weer dezelfde werking in, die uitgeduid wordt. Ja? Dat zo, als je afkeert, als je blijvend afkeert, als je opzet tegen, als je niet hem volgt, maar je afzet tegen God, tegen zijn leiding, tegen zijn woord, tegen zijn geest, ja, dan kom je op de duur daaruit. Zo heb ik het wat beelden gemaakt, denk ik. Oké. Dus je ziet hier, in deze tweede tekst, wat het uitwerkt als iemand zichzelf tot een God laat maken. En dan ga ik naar de tekst terug, dan staat er, en het staat er onomstotelijk, een engel van de Heer slaat hem. Ja, dat staat er. Nou, je mag denken, nou dan heeft God een engel gestuurd en die heeft hem een lekkere geslagen en toen is hij dood gegaan. Ik denk, die afgevallen vorst die in hem werkt, die slaat hem. Die grootvorst in hem. Want Gods heerlijkheid, en dat zien we in de hele handelingen, Dat is niet zoals nu is, maar er is een volheid van. Een volheid van Gods heerlijkheid. En je ziet, en het gaat maar door, want dat gaan we nog zien. Hè? Als Paulus gaat beginnen aan zijn eerste zending, zijn tweede, derde, steekt hij over naar Europa. Mensen, het is toch geweldig dat hij dat gedaan heeft. Geleid door de Heer in Heilige Geest. Ja? Anders waren we hier misschien, wat zouden we geworden zijn? Nou. Ja, snap je? Dus er is daar wat gebeurd. En die volheid die gaat maar door. En er wordt tegen ingegaan. En er zijn aan de andere kant zijn er vorsten en grootvorsten en machten die zijn bezig. En op een gegeven moment keren zich tegen hun eigen publiek wat niet slaagt. Net zo goed als de Romeinen. Als je hem niet gevangen kan houden, dan dood ik jou zelf. Zoiets. Ik probeer het maar nu met mijn woorden zo even uit te leggen. Als je een klein beetje daarvan... En als je zegt, nou nee, die engel die kwam van God en die sloeg hem dood. Best hoor, ik ga niet met je in discussie. Maar ik geef gewoon aan hoe ik het zie. Ja? Ja? Nee, dat denk ik niet. Ik denk, als Gods heerlijkheid openbaar komt, dat zie ik aan de ene kant, dan komt daar tegenin natuurlijk die engel, die grootvorst, die niet meer weg kan dan alleen naar zijn eigen publiek. Hè? En dat zie je soms nu al bij geesten die in aanraking komen met. Soms deprimeren ze mensen, soms drukken ze eronder, soms moeten ze eeuwig en altijd met de dood bezig zijn. Het is niet te geloven. En het is ook niet des mensen. Hè? Maar er zitten grootvorsten achter. Er zitten geesten achter die mensen dood willen hebben, dood willen houden en in het verderf willen drukken. En hier zie je dat het wat snel gaat, want we zitten hier bij een volheid, zei ik, van heerlijkheid. Ja? Nou, interessant, hè? Om eens over door te denken. Maar ik probeer het je een beetje aan te geven. Hoe het allemaal werkt in mijn idee. Dus Gods heerlijkheid komt openbaar in de hemel, zei ik. Werkt in volheid in de gemeente. Nog even kort gezegd, gevolgd die grootvorst keert zich tegen Herodes en slaat hem. En dan zie je hoe het bij een mens van binnen kan werken. Ja, die slaat hem eerst van binnen en dat slaat naar buiten uit. En voor de aardigheid, dat vind ik al heel aardig, dat Flavius Josephus, de geschiedschrijver, die schrijft dat hij toen nog 14 dagen of 3 weken is die ziek geweest en aan de ziekte overleden. En hier, ik weet niet of Lucas geleid door de Heer denkt, ik moet het wat sterker neerzetten, of dat het ook sterker was, daar mag je zelf weer in kiezen, maar die zegt, onmiddellijk was die dood, hè? Hoe zwaar zitten we? Handelingen, even terug naar Handelingen, jongens. Ja. Precies. Ja, ja. Dus in de versie van Lucas is dat vrij snel. Ja. En, oké, je mag kiezen. Volgt er. Dan zei hij onmiddellijk, omdat hij de eer niet gaf, omdat hij niet ertussenin, komt daar inderdaad die apotheose. Prima. Hij wordt opgegeten, verteerd door de wormen. Ja. Mensen kunnen verteerd worden door bitterheid. Ze gaan er niet aan dood, denk ik. Als ik het heel voorzichtig zeg.
Maar op de duur wel.
Juist. Op de duur wel. Het werkt uit in hun lichaam. Zo zijn er andere dingen die kunnen van binnen niet goed zitten. En dat werkt dan uit in iemands lichaam. Tot verlamming aan toe. Niet omdraaien hoor. Als iemand dat hebt en je denkt, oh dat zit natuurlijk omdat hij. Dat zo werkt het niet. Dat we geen misverstand hebben. Ja? Goed. Hij met zijn grootheid, nog even terug, hevige toren, heb je gezien, eigen eer, zelf centraal staan. Daar gaat hij. Je kunt het vergelijken, een beetje vergelijken met Ananias en Safira, wat er met hem gebeurt. Herodes Sterbus en Adrie zei het al, geloof ik, omdat hij God niet de eer geeft. En ik vertaal dan liever, er staat doxa, omdat hij God niet de heerlijkheid geeft. Dus hij laat Gods heerlijkheid die naar hem toe komt, niet in hem werken. Zo. Nou, kan je ook wat mee. Dan zeg ik, Heer, ik wil uw heerlijkheid wel in mij laten werken. Dat is wel een gebed.
Maar hij rooft dan eigenlijk de heerlijkheid van God.
Ja, klopt. Klopt. Moet hij niks van hebben. Onbestaan, maar door die grootvorst. En ja, hij is er zelf ook bij natuurlijk. Laat ik zo zeggen, als iemand, een christen zeg maar, die altijd, oh, ik ben goed, en zo moeten hem allemaal, oh, die goed is. Ah, toch. Daar zit toch de dood in. Dood in de pot. En geen leven. Nou, we hebben hem, hè? Vers 24. Waar zit ik? Ja. Vers 24, dan gaat het door. En dan zie je wat hij wil laten zien. Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Weet je wat er letterlijk staat? En waarom laten we dat nou weg? Maar het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Dus dit ging naar zijn einde toe. Die heb je nog, hè, Herodes? Maar het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Dus dood, verderf, wormen. Je hebt het nog even. Maar Gods woord, leven vanuit Gods woord, dat neemt toe in mensen. Mensen die geloven in Gods mogelijkheden voor hun leven. Mensen die geloven, Gods woorden alleen heb ik nodig. En die doen mijn leven, te midden van mijn omstandigheden. Ook bij teleurstelling. Ik meen het. En ik geloof het. Ook in verdriet. Hoe je omstandigheden ook zijn. Als het moeilijk is. Als het donker wordt om je heen. Laat het dan niet donker worden in je. En het woord vermeerdert zich, staat er letterlijk. Zo mooi. Je merkt, Jezus is aanwezig. Je zal er toch bij zijn. Het gaat alsmaar door en het gaat makkelijk, joh. Het woord vermeerdert zich zomaar in mensen. Die er gewoon mee aan de gang gaan. En die zeggen, oh, wat is dat moeilijk. En nee, ik vind dat prachtig. Jezus is aanwezig. Kan je niet, dat is geen mensenwerk, hè? Voor duidelijkheid. Moet je wel als mens instaan. Jezus is aanwezig. Hij werkt met Gods kracht. En hier hoor je weer de gemeente groeien. Er staat niet zoveel werden er toegevoegd. Maar nu zegt Lucas eens op deze manier. Hier hoor je de gemeente groeien. Het woord van God vermeerdert zich. En dan krijgen we ineens. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem. Na daar hun gift overhandigd te hebben. Ze namen Johannes Marcus met zich mee. Nu keert Lucas in zijn verhaal ineens terug naar Barnabas en Saulus. Want die waren, weet je wel, die waren op tocht. Met die gift. Met die diaconia staat er letterlijk. Met die dienst die ze hun bewezen. En in Handelingen 11 vers 30. Daar hebben we ook al gezien. Dat ze terugkwamen. Ja? Ze lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudste brengen. Dus nee, daar hebben we gezien dat het gebeurde. Ja? Goed. Je ziet. Als het goed is. Het verhaal verspringt hier ineens weer. Van Jeruzalem. Antiochië. Ze nemen, want Jeruzalem, daar zijn ze geweest, hè, met geld. Maar ze zijn nu weer in Antiochië, keren terug uit Jeruzalem. Hebben we hem nog? Maak het moeilijk. Nee? Ze keren terug uit Jeruzalem. En waar keren ze naar terug? Ja, niet Caesarea zaten we net, hè, in het verhaal. Maar zij keren terug naar Antiochië. Ja, daar kwamen ze ook vandaan, uit die gemeente. Daar hebben we het over gehad. En ze nemen Johannes Marcus met zich mee. En dat is een neef van Barnabas. Dus dat zat een beetje in de familie. Colossenzen 4 vers 10. Daar vind je dat het een neef is van Barnabas. Nou. Dan zitten we in hoofdstuk 13. En waren in de gemeente van Antiochië. Want daar zijn we nu. Profeten en leraren. Onder wie Barnabas. Simeon die Niger genoemd werd. Lucius de Cyreniër. Weet al waar Cyrene ligt. Dat weet je inmiddels, hè. Libië. Menaen, een jeugdvriend van de tetraar Herodes en Saulus. Nou, hier begint, en dat is om even op te merken, dat is gewoon even in de kantlijnen, hier begint een nieuwe fase in Handelingen. Helder. Dus iedereen het over eens. In hoofdstuk 1 tot 12, tot en met 12, daar is eigenlijk Petrus de hoofdpersoon. Met nog wat afwisselingen erin. Petrus hoofdpersoon. Vanaf 13, hoofdstuk 13, tot en met 26, het eind, daar is Paulus de hoofdpersoon. Dat gaat nu gehoord worden. We horen over de eerste christengemeente in Antiochië en daar zijn profeten en leraars. Dat wil Lucas even zeggen. Ja? Profeten en leraars. Ik denk, dat is mooi, hè? Het is goed als mensen profetisch spreken in de gemeente. En als andere mensen dan profetisch luisteren voor hun leven in de gemeente. Ja, dat is prima. Als mensen dus spreken met visie voor de toekomst. En dat is de toekomst van Gods Koninkrijk. voor jou, voor mij. Als mensen spreken met inzichten voor jouw leven nu, vanuit Gods plan. Dat is toch prachtig? Dat zijn mensen die profetisch spreken. En die zijn er. Goed als mensen jou leren in de gemeente. Ja? Laat je ook leren. Toch? Als je denkt, ik weet alles al. Bij elke tekst ga je soms krijgen. Hè? Komt er een tekst, gaat iemand preken. Oh ja, daar heb ik het al eens eerder over gehad. Oh ja, die ken ik al, die tekst. Dat ken je niet, want die persoon spreekt die morgen, wie het ook is, die spreekt die morgen hier in de ark voor jou, persoonlijk. Dus laat je ook leren. Laat je onderwijzen, doordat ze je schriften ook kunnen uitleggen. Doordat ze jou leren de schriften toe te passen in je persoonlijk leven. Want anders hebben we er niks aan. Dan kunnen we hele leuke dingen doen als gemeente. Maar dit is de kern voor de helderheid. En Lucas noemt nu ook namen. Barnabas, dat weet je nog, hè? Die komt van Cyprus. Die gaat er zo ook weer naartoe. En Saulus, die ken je ook ondertussen wel. Simeon, Niger. Nou, dat is Nigeria, zwart land. Dus de zwarte genoemd wordt. Hij komt dus uit Afrika, deze Niger. Deze Simeon. En Lucius uit Cyrene. Menaen, dat is een vergrieksing van Menachem. En Menachem betekent vertroosten. Dat is mooi, hè? Dat was een man die vertroostend bezig was, denk ik, in de gemeente. Dat heb je ook nodig. Van Simeon en Lucius en Menachem horen we niets meer. Helemaal niet meer. Is erg? Ja, is het een leuke vraag. Is dat erg? Hebben ze het zelf erg gevonden, achteraf? Ja, dat is nou toch ook wat dat wij er niet meer in staan. Ik denk dat die gewoon in die gemeente gebleven zijn. Snap je? Want zometeen worden er een paar afgezonderd. Ja? Voor een zending. Zij zijn gewoon in die gemeente gebleven. Dat geloof ik.
Gelukkig waren ze vervanging.
Wat?
Gelukkig waren er nog meer leermensen.
Zeker nog meer. Want er worden ineens twee weggeplukt.
Ja.
Nou, het is nogal wat. En ze hebben straks helemaal geen project van, ja, hoe zullen we de overgangsperiode aangaan? Hoe zullen we dat eens kijken? Hoe moet dat nou allemaal? Ze leven gewoon vanuit de Heer. Vanuit Gods geest. Prachtig. We gaan vers 2 lezen. Op een dag toen ze aan het vasten waren, luister goed, want we hebben het over gemeente zijn, en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Ja? Er staat letterlijk, als zij de Heer dienen en vasten, ik weet niet waar al die andere woorden vandaan komen, je moet het letten op het korte nu. Als zij de Heer dienen en vasten, zegt de Heilige Geest, zondert af voor mij, en Barnabas, en Saulus, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Ja, ik vind het zo leuk dat het twee keer en staat. Hè? Dus, als je zou denken bij die eerste, ja nou is wel genoeg, nee, hij zegt, en, daar begint het al, en Barnabas, dus ik denk, nou komt nog wat, en Saulus. Ik geloof dat praktisch alle betalingen dat en weglaten. Ik denk, ja, dat is een beetje overtollig. Maar ik vind het wel mooi. Goed. Ja, precies, daarom heb ik het ook vet gedrukt. Ja, klopt, heb ik gedaan. Dus je ziet hier een inblikje in het gemeenteleven. Ze zijn gewend om samen te komen. Ze komen samen, ja. Ze bidden. Dus let goed op, gemeenteleven is dat je samenkomt. Ja, en je kan dus een keer niet zijn, maar dat is een uitzondering. Je komt samen. Gemeenteleven is dat je, ze bidden. Want bidden is een bedding in je leven. Een bedding om Gods geest te kunnen laten werken. Ja? Ze vasten. Ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Nou, ik zal er wat over zeggen. Je kan natuurlijk denken, oh, ze hebben zich onthouden van. Ik ga hier geen allerlei theorieën en zo moet je denken. Maar ik denk, ze richten zich alleen op Jezus. Ja? Ik denk, ik ga verder. Ze richten zich allereerst op de geestelijke wereld. En ik denk, ze reinigen zich ondertussen van alles wat hen hiervan af wil houden. Want daar kom je nog, ikzelf ook, jij ook, kom je nog dingen van tegen. En dan kan ik zeggen, ja, maar dat komt daardoor. Ja, maar nee, dit kan helemaal niet, want ze willen je ervan afhouden. Dat het woord verder mag werken in je leven. Dat Gods geest verder tot volheid komt in je. Dat de volheid God zie je tevoorschijn komen. Het zal toch niet waar zijn, zegt de tegenstander. Ja? Nou, heb het in de gaten. Reinig je van alles wat je hiervan af wil houden. En dan merk je, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat God die geest eens ook spreken. Door profetie. Kan ook zijn dat ze ervan overtuigd raakten. Maar in ieder geval, centraal staat, de Heer heeft en Barnabas en Saulus geroepen tot een bepaald werk. Zondert af voor mij. Ja? Heb je wel eens gelezen? Ik denk, zondert af. Oh, dan afzond. Nee, goed luisteren. Zondert af voor mij, zegt hij. Voor mij. Dat is gericht op de Heer. Ja? Spreekt hij ook wel tegen jou zo? Ja, ik vraag maar. Dat is gericht op de Heer. Dat is gericht op zijn plan met mensen. Op de verspreiding van Gods leven in mensen. Deze twee mensen maken ze dus los van het werk in de plaatselijke gemeente. Voor het werk waartoe God hen roept. Het evangelie aan de heidenen preken. Dat is het. En ik zie niet dat er allerlei toestanden ontstaan. Van ja, maar hoe moet dat nou? Het gebeurt en het is maar goed ook. Want nou gaat straks, ja, het evangelie gaat als een, ja, vuurtje, zou ik willen. Maar het gaat verder en het gaat verder. En daarover schrijft Lucas, de schrijver van Handelingen, in de volgende verzen en hoofdstukken. En, zegt vers 3, nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Ja? Laat het maar zien. Naarse Bijbel heb ik even voor de verandering genomen. Want daar NB dat erboven staat. Dan vasten zij, bidden, leggen hun de handen op en laten hen los. En natuurlijk zegt iemand die goed Nederlands kent, ja, maar dan laat je hen gewoon gaan. Er staat, ze laten hen los. Dat is mooi, hè? Geen aanspraak meer maken op, nee, jij gaat nu voor jouw bediening, waar de Heer je ingezet heeft. Prachtig, weer zo'n inblik dus in het gemeenteleven. En sommigen denken, was dit nou dezelfde samenkomst of was er een nieuwe samenkomst? Nou, je mag het zelf zeggen. Het gaat mij om de kern. Zij vasten om zich helemaal op Jezus te richten. Op wat God wil. En dan bidden ze en de overige profeten en leraren zegenen hen te midden van de gemeente. Denk, wie het mooie hebben. Ja? Om te midden van de gemeente gezegend te worden voor je taak. In of buiten de gemeente. Ze vasten dus om zich helemaal op Jezus te richten. En die profeten en leraren die zegenen hen nadat ze gebeden hebben. Ze zegenen hen om toegerust te worden met Gods kracht. Ze dragen hen op aan Gods genade. En ze laten hen los. Want God die geest is, zendt uit en de gemeente laat hen los. En dus kunnen zij gaan. Prachtig. En, vers 4, zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. Ik heb gelijk maar twee versen bij elkaar genomen. Hier begint de eerste zendingsreis van Paulus. De eerste zendingsreis van Paulus. En die kan je straks op die kaart hier nog een beetje bekijken. Ik zal een beetje achter de microfoon blijven. Dus krijg ik klachten. Maar die eerste zendingsreis van Paulus, die zie je, die gaat beginnen. Ze dalen af naar Seleucië, de havenstad. Vandaar gaan ze te schip naar Cyprus. Ze komen aan bij Salamis. Ze gaan het hele eiland. Je ziet het. Ze komen bij Paphos. En daar gaat er ook iets gebeuren. Ja? En dan gaan ze weer verder. En dan zie je die hele reis. Nou, straks ga je eens even kijken. Hè? Want hier staan de Paulusreizen op. Netjes hoe dat allemaal gegaan is. En nu is ook in deze boekje. Ik ga het ook even kijken. Er is van sommige dingen nog wat over. Het is altijd leuk om daar naar te kijken, vind ik. En ik kan er niet genoeg mee doen. Maar als je met internet handig bent, dan kan je zo denken. Ah jongens, ik kan niet naar Israël. Ah jongens, ik kan niet daar naar dat stuk gebied waar ze geweest zijn. Tik het in op Google. En je komt bij de afbeeldingen. En je gaat kijken. En dan kom je van alles tegen wat je in boeken ook tegen kunt komen. Bijvoorbeeld hier heb ik tegenwoordig nog het haventje van Salamis, als ik het allemaal goed zeg. En hier, dat is het gebied waar ze doorheen trokken naar Seleucië. Dus naar die havenplaatsen. Beetje ruig gebied, wel mooi. Zouden ze zelf wandelen moeten kunnen plannen. Ja. De trail van Barnabas en Saulus. Ja, zoiets. Goed. Nou, dus. Hoofdstuk, ik heb de reis nu laten zien. Hoofdstuk 13 en 14 beschrijft deze reis. Ja? Een beetje, dit is wel even technisch, hè, maar dat je het weet. Hoofdstuk 13 en 14, daar staat die reis. Ze worden uitgezonden door de Heilige Geest. En van Antiochië, ik heb het net aangegeven, dalen ze af naar Seleucië. En dat leek een heel klein stukje op die kaart, maar het is 25 kilometer. En dat deden ze lopend. Ja? En vandaar dan komen ze daar en dan moeten ze een schip opzoeken. En dan varen ze naar Cyprus. En dat is 100 kilometer over de zee. Barnabas komt van Cyprus, hè? Dat weet je. Hij komt van Cyprus. En hij kent de wegen daar al. Dus dat is mooi. Ze komen aan in Salamis. En daar wordt al eerder het evangelie van Christus verkondigd. Weet je dat? Dat ze dan al eerder is daar het evangelie verkondigd. We hebben het behandeld. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking, die na de dood van Stefanus, weet je nog, begonnen was, trokken naar Fenicië, Cyprus, Antiochië, hoor je het, Cyprus. Maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend nog aan de Joden. Ja? Heb je hem weer? Dan zie je even de verbanden, hè? Dat is op zich wel goed. Goed. Ze verkondigen het woord van God in de synagogen, staat er. Ja, staat het hier ook in de vertaling? Ja. Nou, wat betekent dat? Dat er meerdere waren, dus dat er nogal veel Joden waren. Maar ook, want in de synagogen komen niet alleen de Joden, maar ook de... Ja, dus proselieten, oftewel jodengenoot, dat zijn twee woorden voor mensen die zich tot het jodendom bekeren. En die mochten dan tot in de voorhof van de heidenen mogen ze komen, maar niet verder. En die had dus ook nog, godvrezende, dat waren dan heidenen die sympathiseren met het Joodse godsdienst, maar die dachten, ik moet niet te veel van die rituelen, daar doe ik niet aan mee. Hè, want anders dan krijg ik wat last met mijn familie. Ja, toen ook. Ja, leuk hè. En je had bij de proselieten had je ook allerlei mensen. Had je de proselieten van de gerechtigheid. Die deden alles, om het zo maar te zeggen. Die deden overal in mee. En de proselieten van de poort. Nou, dat snap je al. Dat kwam niet verder dan de deur. Ja. Heb je hem, hè? Nou, ik geef hem even als aardigheidje dat. Ja. Dan weet je dat. Als je ooit hoort van Joden en Jodengenoten. Want er zijn nog wat teksten die daar gewoon even snel wat zeggen. Nou, Johannes Marcus, die nemen ze mee. Die is bij hen. Die was al bij hen. En die dient hen. Praktisch. Een praktische knulschrijver. Een praktische man. Maar ook met de verkondiging van het woord. Voor de helderheid. Vers 6. Ze reisden het hele eiland rond. Nou, tot ze in Paphos kwamen. Waar ze een Joodse magier aantroffen. Een valse profeet die Bar Jezus heette. Ik lees nog één vers. En tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus. De proconsul. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen, omdat hij meer wilde horen over het woord van God. Ze reizen het hele eiland af, ja? En in Paphos, daar komen ze, en dan komen ze inderdaad iemand tegen. Een magier. Een tovenaar, zou je kunnen zeggen. Ja. En wanneer komen ze die tegen? Nou, als ze daar bij die proconsul Sergius, als ze die bezoeken. Want letterlijk staat er, van die magier, die was bij de proconsul Sergius Paulus. Waarom was die daar? Hij was geen kamerheer, zoals we straks hadden, maar hij was een soort huisfilosoof. Die hadden ze in die tijd ook.
Die mensen die allemaal van die filosofieën hadden. En dan was hij ook tegelijk een soort huisgeestelijke bij zo'n Romeinse proconsul.
Ja? Ja, wat is dat nou voor iemand? Deze Bar Jezus, zoon van Jezus.
Nou, hij beschikt over bovennatuurlijke kennis en vermogens. En hij werkt er ook mee, dat mogen duidelijk zijn. En zo bindt hij als een magier mensen aan zich. Mensen aan je binden moet je dus ook nooit doen. Ja? Snap je iets? Heb je hem erin? Mensen aan je toveren, manipuleren, niet doen.
Deze man doet dat wel. Hij is een magier. En dat herinnert ons eigenlijk ook een beetje aan Simon de Tovenaar. Weet je nog? Dat verhaal, anders lees het maar na. In Handelingen 8, vers 9 tot 24. Daar hebben we ook een heel leerhuis over gehouden. Die bedrijft toverij in Samaria. En dan zien we, wie treden daar tegen op, weet je het nog? Petrus inderdaad en zijn kornuit metgezel Filippus. Filippus. Oké, terug naar de. Deze Bar Jezus, zoon van Jezus, is ook, behalve dat hij bovennatuurlijke kennis beschikt, is hij ook een pseudo-profeet. Ja? Een valse profeet, zeggen sommigen. Ja? Er staat pseudo-profetos. Ja? Dus pseudo is, als je een pseudo hebt, dan is het vals inderdaad, maar dan is het net alsof het... Zie het verschil? Je kan natuurlijk valse profeet vertalen, maar je kan ook pseudo-profeet vertalen. Het is net echt. Dus je moet er wel doorheen kijken.
Anders word je erin geluisterd. Ja?
Is in deze tijd nog steeds zo hoor.
Ja.
Hij treedt namelijk op of als een door God gezonde profeet. En in werkelijkheid, nou voor jullie niet moeilijk meer, werkt de duivel in hem. Ja. Geen werkingen van God, niet gericht op God, op zijn plan, maar zogenaamde werkingen van God, gericht op jezelf en op het plan van mensen, om er zelf beter van te worden. Duivels, occult, komt nog steeds voor. Maar, ik vind het heel leuk, die proconsul, die is een verstandig mens, staat hier. Een verstandig man, lezen we. Even kijken. Een verstandig man. Hij laat, wat doet hij? Barnabas en Saulus bij zich komen. Omdat hij, staat er letterlijk, meer willen worden over het woord van, er staat iets veel uitdrukkelijks. Er staat, omdat hij ernaar verlangde, meer van het woord van God te horen. Maar meer van het woord staat er niet. Letterlijk staat er, hij verlangde ernaar het woord van God te horen. Nou, nog korter, hè? We kunnen zomaar een paar woorden doorstrepen, jongens, in onze vertalingen. In deze confrontatie die nu plaats gaat vinden, en als je meegelezen hebt en meeleeft, dan zie je twee bronnen zitten daar. Jezus die werkt in de Heilige Geest, die werkt met Gods evangelie, en Bar Jezus, de tovenaar, hij werkt vanuit het Rijk der Duisternis. Nou, wij mogen nog meer leren om ons af te stemmen alleen maar op God en op Jezus. Zeg ik dat positief. Ja? Dat snap je, hè? Deze geest die hier werkt, die wil niet dat je met elkaar verbindt. Die doet je mensen claimen. Ja, soms kunnen mensen het verschil niet zien, hè? Tussen mensen claimen en mensen verbinden. Maar claimen, verbinden is in een openheid. En laat ik zo zeggen, in een ruimte. En met grote veiligheid. En met ook grote vrijheid. Ja? Ik denk dat God zo is. Ik denk dat Jezus zo is. Ik denk dat hij dat in ons uit wil werken. Nog meer. Maar deze geest die doet mensen claimen. Dan ben je weer bij die Elimas. Hè? Oftewel, nou, zo meteen wordt die Elimas genoemd. Doet mensen claimen, die Bar Jezus. Mensen manipuleren en betoveren. En dan zie je dat Elimas zich te weer stelt. Ja? Waarom?
Hij wil de macht houden.
En hij ziet hier iets wat sterker is. Of waarvan hij bang is dat het sterker is. En dat klopt ook aardig. Ja? Hij wil dus niet dat Barnabas en Saulus het woord van God verkondigen. Of misschien wel ergens anders, maar in ieder geval niet aan die proconsul.
Hij wil de proconsul ervan afhouden om in God te gaan geloven. Want anders zal zijn macht, zei Adrian, zal zijn macht afnemen. Hij voelt zich dus bedreigd in zijn positie. Dat is ook heel apart, hè? Dat hoort ook bij mensen. Als die geest werkt, dan voelen ze zich heel gauw bedreigd in hun positie. Ja, maar ik kijk ervoor uit. Krijg het door als het bij jezelf speelt. En als het bij een ander speelt, bid dan maar voor die persoon. Hij wil ze van afhouden, die consul, die proconsul, van het geloof. Dat hij niet tot geloof komt. Maar in vers 12 zie je dat de proconsul wel tot geloof komt. Goed. Waar ben ik? Vers 3. Daarop keek Saulus, die ook bekend stond als Paulus, hem strak aan. En vervuld van de Heilige Geest zei hij, u bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kroonkompaden? Nou, daar komt hij. Ik heb het toch maar even bij elkaar gezet voor je. Saulus echter, ook wel Paulus, dat staat in Grieks, vervuld van de Heilige Geest, strak kijkend naar hem, zegt, oh, hij kwam eraf. Oh, vol van alle bedrog en vol van alle schurkerij, zoon van de duivel, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de wegen van de Heer te verdraaien? Nee, dat zal hij niet ophouden. Een retorische vraag, hè, hier. Ja, natuurlijk, als vertalers ga ik kijken en denk ik, we gaan het even wat anders zetten en dan komt het op hetzelfde neer, maar ik laat even zien wat er staat. Laat het maar even staan, als mensen geïnteresseerd zijn. Ik loop nog even de verzen door, nadat ik je vertaling heb gegeven. Saulus, echter ook wel Paulus. Hier zie je een omslag. Voor de laatste keer noemt Lucas hem Saulus. Vanaf vers 13 geldt zijn Romeinse naam Paulus. En wat betekent Paulus? De kleine. Ja, de kleine. Vervuld van Heilige Geest. Zie je? Dat staat voorop hier. Hij vervuld van Heilige Geest. Je ziet hier hoe de volheid van God, die Jezus en Petrus bezield, hebben gezien, hier ook in Paulus werkt. En dat is zo mooi. Als deze volheid Gods werkt, dan gebeuren er mensen hele aparte dingen. Hele aparte dingen. En apart is een ander woord voor heilig. Heilige dingen. Ja? Dan gebeuren er heilige dingen. En ik moet je zeggen, niet iedereen begrijpt die. Het gaat verder. Strak kijkend naar hem, zegt hij. Ja? Dus hij kijkt hem strak aan en hij zegt, o, vol van alle bedrog. Vol van alle bedrog. O, vol van alle bedrog. Dat staat tegenover de volheid van God. Volheid van Gods waarheid. Ja? Enimas, Bar Jezus, die hier aangesproken wordt, is dus vol bedrog en leugen. Hij is een tovenaar. Hij leeft niet in een levende relatie met de Heer. En vol van alle schurkerij. Het woord wat hier gebruikt wordt, boosheden, lichtzinnigheden, boevenstreken. Ja? Zo. Je mag kiezen. Boosheden, lichtzinnigheden, boevenstreken. Paulus ontmaskert deze tovenaar. Ja? Ik vind het nogal wat hoor. Hij onthult zijn ware aard. En hij zegt, zoon van de duivel. Ja? Zo. Is nogal wat. Ja. Ja. Dus mensen Gods durven ook wel eens wat te zeggen. Maar ik heb bij andere broeders wel eens gezegd, stel je voor dat je dat in de gemeente zegt, iemand die gaat gelijk weg en die familie gaat erachteraan. Dat heb ik gezien in het volle evangelie in de gemeente. Het is toch niet te geloven. Maar dat je het in de gaten krijgt, dat je denkt, hey, ik wil luisteren hier naar wat u zegt, op wat voor manier het ook zegt. Ik wil luisteren wat u mij, ja, waartoe u mij verder wil helpen, zo. En dan staat er, dus hij zegt, Bar Jezus, zoon van Jezus, je bent in wezen een zoon van de duivel. Ja? Vijand van alle gerechtigheid. Dat is de volgende, hè? Heel simpel. Jouw gerechtigheid, dat zegt hij daarmee, als ik het heel mild vertaal, is niet Gods gerechtigheid. Jij bent een vijand van Gods gerechtigheid. Want jij leeft met je eigen gerechtigheid. Je laat Gods gerechtigheid niet in je leven werken. Waarom niet? Jij gaat voor jezelf. Zo. En nu komt de retorische vraag. Zul je niet ophouden de wegen van de Heer te verdraaien? Nou, er komt geen antwoord hoor. Ja, dat zie je. Gods wegen zijn. Wat zijn Gods wegen, denk ik dan? Dat is dat je je bekeert. Dat is dat je verlangt naar Gods woorden. Ja, als je er niet naar verlangt, moet je kijken of je wel bekeerd hebt. Dat je die laat geschieden in je leven. Je denkt, het mag werken in mijn leven, Heer. Het mag nog meer gaan werken in mijn leven. Zo. Prachtig. Dat je laat dopen, dat heb je gedaan. Dat je laat dopen in de Heilige Geest. Dat je je verder laat vervullen in de Geest van God. En dit dan weer door laat werken, want het kan dan niet anders, in je dagelijkse bestaan en leven. Steeds weer proberen te leven in de geest van de genade en van de gebeden. En Gods wegen zijn geen kronkelwegen. Hè? Zijn geen verdraaide wegen, verdraaid nog aan toe. Gods wegen zijn recht. Zijn plan, zijn werk is betrouwbaar en rechtvaardig. Gods weg mag zijn doel gaan bereiken in het leven hier in het verhaal van Sergius Paulus. En het gaat gebeuren. En dit probeert Elimas te voorkomen. En dan komt er dus nu een confrontatie in de hemel tussen de volheid van God en de volheid van bedrog. Heel simpel. Nou, vers 11. Let op. De hand van de Heer zal u treffen. U zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien. Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden waar hij heen moest. Goed. En nu, ja, let op, er staat en nu, dat zegt hij, zie de hand van de Heer tegen u. Ja, je mag invullen is tegen u, mag best. Je zult blind zijn, de zon niet meer zien tot een geschikte tijd. Onmiddellijk valt op hem waas en duisternis en rondgaand zoekt hij geleiders. Dat staat in het Grieks. Nou, hecht ik aan. Letterlijk. En nu zie de hand van de Heer tegen u. Gods geest is tegen volheid. Gods geest is tegen volheid van bedrog en leugen. En weer die confrontatie, hier werkt Gods volheid. Hier schijnt dat volle licht tegen de duisternis. Dus de duisternis moet wijken. Dat volle licht schijnt vanuit Paulus, dat vind ik zo mooi. Dat die volheid Gods in hem werkt. En de duisternis moet wijken en de geest van die duisternis slaat terug op Elimas zelf. En dit ziet Paulus aankomen. En dit zegt hij, zo gaat het gebeuren. En dan constateert hij, je zult blind zijn. De zon niet meer zien, ja, tot een geschikte tijd. Elimas is al blind. In de geest. In de geestelijke opzicht. En nu werkt hij door en slaat deze geest hem ook met blindheid in het zichtbaar. Zo zie ik het. Dat is mijn uitleg. En als je Jezus volgt, dan brengt dat jou zegen. In je hemel. Dan brengt dat jouw zegen in je leven. Door. Ja, sommigen vullen zegen altijd in. Dan word ik niet ziek. Dan heb ik het goed. Dan krijg ik een goed salaris. Een mooie auto. Dat bedoel ik dus niet. Ja, ik hoop dat je begrijpt. Het werkt door in je leven, die zegen. En dat merk je als je door narigheid heen moet. Denk je, ik heb iets om op terug te vallen. Is de narigheid opgelost? Nee. Is de ziekte opgelost? Nog niet. Stel. Maar dat je daarin, en dan komt de ruimte vrij, en er is ruimte in je innerlijk. En zeg, Heer, en waar het niet is, zeg, Heer, help me maar. Dat is hem, dat is zegen. Ja? En dan verbind je je steeds dieper met Jezus. Als ik het moeilijk krijg, wil ik me nog weer meer dieper met hem verbinden. Ja? En als je Jezus niet volgt, het is zwart-wit, hè? Maar goed. Als je Jezus niet volgt, komt er een vloek in je hemel te liggen. Dat werkt dan door op de duur in je leven, want je verbindt je niet met Jezus. En dat is hier in het verhaal aan de orde. En dat werkt in, heb ik in het begin al gezegd, hebben jullie ook, beaamd op lichamelijke functies. Bij hem op zijn gezichtsvermogen. Hij ziet niks meer. Er staat, onmiddellijk valt op hem waas en duisternis en rondgaand zoekt hij geleiders. Zoekt hij mensen die hem bij de hand willen leiden. Let op één ding. Dat zegt de MBV niet. Nou zeg ik maar, let op. Hij roept niet om God. Hij roept niet om Jezus. Hij roept niet help me. Hij roept niet ik buig me neer. Zoiets had gekund toch? Ja toch? Dat doe jij toch wel? In zo'n ik vraag maar.
Bij Paulus was hetzelfde
gebeurd. Ja, klopt. Heb ik ook uitgelegd. En daar heb je ook die confrontatie van licht en duisternis. En daar slaat hij een blind, dus dan slaat hij even door. Om het zo maar te zeggen. Dus het is anders. Maar inderdaad, ook daar die blindheid. En dat is heel leuk, kan je academisch nou lekker over gaan praten, neem een koffie. Ga eens lekker een uurtje over stoeien. Wat nou het verschil is tussen het blind slaan van Paulus. Maar het komt allebei vanuit rijk en duisternis. Dat mag duidelijk zijn. Ja?
Paulus reageert
er ook anders op. Ja, klopt. Dat is mooi, hè? Dan zie je, ja, hoe reageer je als want je kan op een gegeven moment allemaal van die dingen in het klein, laat ik zeggen in het klein, soms in het groot, tegenkomen. En hoe reageer je dan? Belangrijk om dat te zien. Goed. Vers 12 nog. Toen de proconsul dit zag, aanvaarde hij het geloof, diep onder de indruk, als hij was van wat hij over de Heer had geleerd. Er staat, als de proconsul ziet wat er gebeurt, begint hij te geloven, versteld over de leer van de Heer. Ja? Hij verlangt naar het woord van God. Dat had je, hè? Dat hebben ze wegvertaald, maar dat heb je opgepikt, hè? Er is een man die alleen maar verlangt naar het woord van God, niet die nieuwsgierig is, hij verlangt naar het woord van God. Hij is versteld over de leer van de Heer. En hij ziet hoe andere goden en profeten niet werken, duisternis uitwerken, rampspoed uitwerken. En hij begint te geloven in Jezus. Hij gelooft in het woord van God. Hij gelooft in de werking van Gods geest. En ik vind het zo mooi, hè, want dan zie je een eerste hele belangrijke persoon. En dan gaat het weer verder en dan gaat het weer verder. Prachtig. Mooi. Nou, dat is het. Tot zover. Ik wil bidden.